Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het is dinsdagmorgen, bijna middag, want het is 10 voor 12. En dit is eigenlijk al de tweede opname van Lostadio van deze week. Gisteren hadden we al 3 kwartier erop zitten toen het podcastapparaatje uitviel. Hele aflevering weg. En gelukkig hebben we vandaag de tijd gevonden om er nog één op te nemen. Wesley, goedemiddag.
Ja, goedemorgen. Middag.
Morgen, ja, middag. Morgenmiddag. Ja. Ja, ik weet het niet.
Ja, het is... Het ging hartstikke goed gisteren, naar mijn gevoel. Maar,
hè? Ja, het was weer lekker...
Beetje technisch...
Zeker, het was weer lekker natuurlijk. We zaten in de studio bij FC Afkikken. We waren met z'n drieën. Leuk even nabeschouwd op de Coppa Italia. En het eerste speelweekend van de Serie A. Alleen toen viel het ding uit. En toen was alles weg. Dus het was
goed,
een respect
techniek,
voor het
gooi je een beetje roet in weten. Maar goed, hè, dan gaan we het gewoon nu nog een keer doen. En dan,
net zo leuk.
Precies, toch, ja.
Alleen wel zonder Sander. Die had vandaag geen tijd. Dus pakken wij het met z'n tweeën op. Isaac, die zit in Italië. Komt straks met een mooie column. En goed nieuws, want ook de column van Juriaan van Wessem is weer terug aan het einde van de aflevering. Wij gaan het even hebben over dezelfde zaken als waar we het gisteren over hadden.
Weet het eigenlijk precies.
Laten we even beginnen bij de Serie A, denk ik. Die werd zaterdag hervat. Zondagwedstrijden gisteravond ook. Welke duel sprak jou het meest aan?
Ja goed, we hebben het er gisteren, ik ga gewoon heel veel verwijzen waarschijnlijk naar gisteren.
Ja, dat maakt niet uit.
We hebben het er gisteren al even over gehad, dat natuurlijk commercieel gezien is natuurlijk dramatisch hoe de Serie A dit dan weer heeft aangepakt. We hadden al gezegd, in Spanje begonnen ze met de derby van Sevilla, in Duitsland begonnen ze met de kolenpot derby of de rivier derby, hoe je het
ja,
noemt.
Ja.
In Engeland met City tegen Arsenal en in Italië beginnen ze met Torino-Parma.
Of zelfs met de Coppa Italia eerst, waar geen honderd kijkt.
Ja, dat is goed. Maar dat zijn dan inderdaad nog halve finales en finales. En dat wordt dan niet uitgezonden op Nederlandse televisie of sowieso in het buitenland minder vaak. Dus daar kun je dan nog wel inkomen. Maar goed dat je dan ook de competitie inderdaad begint met 2 van die wedstrijden die eigenlijk voor het grote publiek iets minder zeggen. Torino-Parma en Verona-Cagliari, dat is gewoon ook niet echt heel erg lekker gepland. Nee. En dan hebben we natuurlijk ook vorige week leuk gesprek natuurlijk van jou met Emiel. En dan zie je op Ziggo op de Twitter-account zie je mooie plaatjes en soort voorbeschouwingen. Weet ik veel wat allemaal op die dingen. En dan die eerste 2 wedstrijden worden nergens uitgezonden hier in Nederland. Allemaal van dat soort dingen dat je denkt van ja, het is gewoon niet echt professioneel gedaan.
Vrij frustrerend om het Italiaanse voetbal te willen volgen en er eigenlijk wel voor te willen zitten.
Ja, nee, absoluut. Nee, goed, jij kwam natuurlijk al een paar keer met die Serie A pas. Dat werkt goed. Dus mochten mensen die het nog niet hebben aangeschaft, is dat een hele goede. Het was 7 euro per maand.
Ja, 6 euro per maand. En dan kan je alle wedstrijden kijken. Kan je ook alle wedstrijden terugzien met lange samenvattingen. En waar ik gisteren achter kwam, is dat je 2 duels...
Split-screen.
Ja, exact. Ja. En je kan er zelfs 4 tegelijkertijd kijken. Dat gaat volgens mij dit jaar niet meer gebeuren. Maar stel, er wordt volgend seizoen op zondagmiddag gespeeld. En er zijn 4 wedstrijden om 3 uur. Kan je ze alle 4 tegelijkertijd kijken. Al heb je dan wel meerdere paren ogen nodig, denk ik, om het allemaal in de gaten te kunnen houden. Maar goed. Viel het dan ook tegen, de hervatting?
Ja, op dat betreft, gewoon zeg maar, die zaterdag viel een beetje tegen. En goed, zondag heb je natuurlijk wel gelijk weer 2 leukere wedstrijden met Atalanta Sassuolo. Wat natuurlijk eigenlijk voor het neutrale publiek, denk ik, de leukste wedstrijd ook was van het hele speelweekend.
Hipster derby.
Het zijn natuurlijk 2 extreem aanvallende ploegen. 2 ploegen die altijd, zowel voorin als achterin, veel doelpunten maken en ook redelijk veel doelpunten tegenkrijgen.
Mm-hmm. Ja,
en goed, Atalanta doet natuurlijk ook gewoon dit seizoen net als vorig seizoen heel erg goed.
En 2 hyper-offensieve trainers ook, hè? Met de Zerbi bij Sassuolo, Gasperini bij Atalanta. En wel mooi hoe je eigenlijk al de eerste 10 minuten zag dat ze allebei gewoon vol wilden aanvallen. Sassuolo kreeg 3 kansen, werden alle 3 gemist. Daarna kwam Atalanta beter in de wedstrijd en scoorden ze direct. Eerste helft, 5 doelpunten, waarvan 2 afgekeurd. wat dat betreft kwamen ze wel lekker met de deur in huis vallen daar, hè, in Bergamo.
Ja goed, Atalanta is natuurlijk de laatste paar wedstrijden voor de winterstop. Hebben ze natuurlijk ook gigantisch veel gescoord. Was volgens mij die 4-1 natuurlijk tegen Valencia thuis. Toen die 4-3 uit bij Valencia. En tussendoor nog die 2-7 bij Lecce in Puglia.
Ja, het is gigantisch. Voor de corona stoppen
maar, door, ja. Ja, natuurlijk. Nee, en het is ook gewoon knap dat ze die lijn eigenlijk gewoon moeiteloos door lijken te trekken. Want ja, wat je zegt, 5 doelpunten in de eerste helft, waarvan er dan, 2 of 3 doorgingen. Dat is gewoon razend knap natuurlijk.
Denk jij dat zij voor verlichting kunnen zorgen in Bergamo?
Nou goed, het is binnen Italië natuurlijk wel de zwaarst getroffen stad. En ja, het blijft natuurlijk een bijzaak. Dus ja, goed, het is meer een extraatje denk ik voor de bevolking als ze dit jaar weer zo'n mooi einde van het seizoen krijgen. Vooral ze natuurlijk derde geworden, gekwalificeerd voor de Champions League voor de eerste keer. En goed, ze zitten er nu nog steeds in, gelukkig ook. Dus dat krijgen we natuurlijk in augustus ook nog ergens. Maar ik denk ook vooral dat het eigenlijk andersom werkt. Dat voor die spelers die natuurlijk ook gewoon echt een goede band met de stad hebben, dat die een soort extra boost zouden kunnen krijgen om toch te proberen om inderdaad die verlichting te brengen aan zo'n stad.
Dus ze kunnen zorgen voor een extra glimlach misschien.
Ja, en ik denk dat dat juist wel motiveert.
Misschien de pijn iets wegnemen. De pijn van de vele verliezen daar in Lombardije, in Bergamo. En dan heb je dus in augustus ook nog de Champions League. Kijk, kunnen zij het Ajax zijn van 2020?
Qua kwaliteit denk ik, dat gaat goed als je inderdaad kijkt naar het feit dat ze natuurlijk als relatieve, nou goed, nu zijn ze natuurlijk zeker een debutant, dus met Ajax was dat iets anders, maar toch als een relatieve, niet favoriet eigenlijk voor de eindzege of überhaupt om ver te komen.
Maar net doorgaan naar de poolfase.
Nee, tuurlijk, ja, want het was inderdaad na die eerste paar wedstrijden dacht iedereen van, dit is, was een leuk experiment, maar precies. Het is beter als Roma volgend seizoen weer aan de Champions League gaat. Maar ze doen het inderdaad daar ook boven verwachten nu de laatste weken natuurlijk. Of tenminste de laatste wedstrijden in de Champions League. En ze zitten er nu nog steeds in. En ja, het is ook vanwege het feit dat nu natuurlijk door die hele coronacrisis het wordt een soort Final 8.
Mini-EK misschien.
Ja, eigenlijk een soort eindrondetje. Dus over 1 wedstrijd. En ik denk dat daarin Atalanta ook juist wel meer kans maakt eventueel dan over 2 wedstrijden. Omdat je natuurlijk in 1 wedstrijd kun je verrassen. En als je inderdaad kwalitatief minder bent, wordt dat meestal over 2 wedstrijden. Doe je dan ook wel net. Kom je dan net iets tekort. Maar goed, in 1 wedstrijd zeker zo'n aanvallende ploeg en zo'n veel scorende ploeg.
Super interessant.
Eventueel een halve finale en dat de Ajax misschien zelfs wel verder kunnen.
Maar
kunnen
het mooie is dat zij tegen iedereen aanvallen. Het maakt niet uit tegen wie ze spelen. Al spelen ze tegen Manchester City, wat je zag in de poolfase. Of ze nou tegen Lecce spelen. Of afgelopen weekend tegen Sassuolo. Ze vallen altijd aan en creëren altijd kansen. En dat is natuurlijk wel prachtig. En ze gaan zich dit jaar in de Champions League, of in de Serie A ook weer gewoon kwalificeren voor de Champions League.
Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Ze staan nu 6 punten voor Roma. Dus,
onderling resultaat is positief ten opzichte van Roma. En als je ziet hoe fit zij direct waren in die eerste wedstrijd na de coronastop, is dat echt indrukwekkend. En daar hadden we het dan gisteren even over.
Over meneer Jens Bansbo.
herhalen we het gesprek weer. Maar dat is een enorm interessante man. Dat is een Deense fitnessguru.
Hij is vroeger ook nog, ik heb hem nog even gegoogeld.
Ja, bij Juve.
Hij is ook nog bij Juventus, is de assistent trainer geweest van Ancelotti.
Ja, van Ancelotti en Lippi, dacht ik. Ja. En daar werd hij wel in verband gebracht met eventueel doping gebruikt door de spelers. Hey, ik zeg niet dat Atalanta dat doet op dit moment. Maar er zit een rauw randje achter. In ieder geval kent Gasperini hem van hun gezamenlijke tijd bij Juve. Gasperini was destijds jeugdtrainer daar. Bansbo was assistent bij het eerste elftal. In 2018 besloot Gasperini bij Atalanta om Bansbo naar Bergamo te halen. En wat je misschien niet sindsdien ziet, maar misschien wel iets meer, is dat de spelers super fit zijn. En dat zag je zondag ook tegen Sassuolo, dat ze er direct stonden, 90 minuten lang konden doorgaan. En dat is echt wel knap hoe die Bansbo en Gasperini dat, of Bansbo moet ik misschien zeggen, en Gasperini dat voor elkaar hebben gekregen. Wat dat betreft voorspelt het veel goeds voor Atalanta. En later op de avond kwam het andere blauw-zwarte team uit Lombardije in actie. Over mooie bruggetjes gesproken.
Ja, apart.
Want het was Inter tegen Sampdoria. Heb jij die wedstrijd gezien? Of kunnen zien? Want je hebt geen internet thuis, hè?
Nee, het internet heeft het eigenlijk het hele weekend niet echt meegewerkt. Dus ik heb de doelpunten wel teruggekeken. Want gelukkig, ik had nog wel een beetje 4G op mijn telefoon. Maar er was ook niet veel meer. Dus ik heb de wedstrijd niet gezien, alleen even de doelpunten.
Gelukkig heb je mij.
Ja, precies. Nee, goed. En jij, Sander, hebben het er gisteren natuurlijk ook al even over gehad.
Ja, ja.
Maar eigenlijk, ja, wat ik er ook van mee heb gekregen, vooral uit tekst op Twitter eventjes, dat Inter eigenlijk zoals zo vaak dit seizoen in de eerste helft gewoon heel goed was. 3-4-5-0 voor had kunnen staan. En dan uiteindelijk aan het eind van de wedstrijd nog maar blij zijn dat ze niet 2-2 spelen.
Echt verbazingwekkend, want de eerste helft waren ze echt veel beter. Hadden 3-4 keer kunnen scoren. Eriksen, die tegenwoordig achter de spitsen staat, dat is een nieuwe positie in het systeem van Conte, was hartstikke goed. Lukaku was sterk. Lautaro, die leek met zijn hoofd gewoon weer in Milaan te zitten. En Inter speelde gewoon een hele sterke eerste helft. En dat hebben ze vaker gedaan dit seizoen, hè. Wij waren bij Dortmund-Inter, waarin ze bij rust met 0-2 voor stonden. Bij Barcelona waren ze de eerste helft supergoed. Ik kan me nog een wedstrijd tegen Spal herinneren. Ja. Waar ze telkens super erg domineerden in de eerste 45 minuten. En het toch op een of andere manier weggaven. Gebeurde ook bijna tegen Sampdoria, wat echt een absoluut super zwak elftal heeft. Die er echt eigenlijk de hele 90 minuten niks van hebben gebakken. Maar toch bijna met een gelijkspel wegkwamen tegen Inter. Omdat ze één keer scoorden door Torsby, ex-Heerenveen middenvelder. En daarna nog wel een kansje kregen. Nou ja, stel je voor dat Inter hier 2-2 gelijk had gespeeld. Dan
kan je jezelf voor de kop.
Zeker. En dan is hij. Kijk, ik denk dat die titeldroom eerlijk gezegd al helemaal weg is. Je staat op dit moment 9 punten achter Juve met 1 wedstrijd minder gespeeld. Maar ook met een onderling resultaat dat negatief is in opzicht van Juventus. En om een luisteraar even helemaal bij te praten. In Italië, als je op gelijke hoogte eindigt met een gelijke stand, gelijk puntenaantal, is het onderling resultaat beslissend. Dus Inter, hè, normaal gesproken, gaat geen kampioen worden. Denk je niet?
Nee, klopt. Ja. Het gat is nu sowieso natuurlijk groot. Juve heeft wel 1 wedstrijd meer gespeeld nu sinds gisteravond dan. Maar goed, ja, het gat lijkt inderdaad even iets te groot. Al hebben ze wel het makkelijkste speelschema nog tegen, waarvan eigenlijk Verona dan nog de lastigste tegenstander is. Maar die moet je natuurlijk eigenlijk ook gewoon op kunnen rollen met de kwaliteiten die Inter heeft.
Ja, voorlopig. Hè? Want ze moeten ook nog tegen Atalanta, Napoli en Roma. Maar, ja, maar de
eerstkomende 5 zijn inderdaad niet zo lastig. Dus eventueel, als je nog in die race wil blijven, moet je in ieder geval die 5 wedstrijden eigenlijk allemaal winnen. Ze hebben natuurlijk net voor die corona stop, gaan we het maar even noemen. Mm-hmm. Hebben ze de laatste 2 wedstrijden verloren, toen van Juve en van Lazio.
Directe concurrenten.
En ja, eigenlijk dus, zij gingen nu weer de hervatting in. Wetende dat eigenlijk alleen voor die corona stop Cagliari en Lecce het slechter deden, zeg maar, qua punten uit de laatste 2 duels. Dus dat is natuurlijk ook wel weer een klein beetje die andere kant. En ja, wat je inderdaad nu zegt ook met die wedstrijd tegen Dortmund en Spal en Barcelona. Je merkt toch, en dat is eigenlijk vooral dit seizoen onder Conte, dat het na een bepaald, rond het uur ongeveer, dat het toch wel een klein beetje inzakt. Of dat dan inderdaad ook die nieuwe speelstijl is, of de intensiteit die misschien wat hoger ligt dan onder de voorgangers. Zou kunnen.
Het ligt ook aan de spelers. Hè? Er zijn gewoon een aantal spelers bij Inter die misschien wel een uur op een superhoog niveau kunnen spelen. Maar langer dan dat niet. Dat zie je aan een Candreva op rechts midden. Zie je op links met Ashley Young. En zie je ook met andere spelers die gewoon af en toe net iets te grillig zijn. En niet 90 minuten lang geconcentreerd kunnen blijven. En misschien ook qua fitheid het nu nog niet aankunnen om 90 minuten lang te blijven presteren. Maar ja, het is wel een probleem, want daardoor hou je een tegenstander telkens in de wedstrijd. Sampdoria had na de eerste helft al kansloos moeten zijn. Had al met 3-0 achter moeten staan en dan is de wedstrijd voorbij. Met 2-0 had het ook al kunnen zijn. En toch gebeurt het elke keer weer dat een team, de tegenstander van Inter dus, terugkomt in de wedstrijd. En dat is een groot probleem. En dat moet Conte adresseren. Die moet daar iets aan doen. En daar heeft hij nog wel 12 competitiewedstrijden voor. Dus tijd genoeg. Alleen kampioen gaan ze denk ik niet worden. Wat wel mooi was, vond ik bij die wedstrijd tussen Inter en Sampdoria, is dat je allebei de trainers echt keihard langs de kant hoorde schreeuwen.
Ja, dat is wel het voordeel van ook een beetje misschien het gebrek aan techniek en know-how binnen Italië. We hebben natuurlijk rond de Coppa Italia al die gekke, springende, dansende mensen op de tribune gezien, die eigenlijk voornamelijk afleiden, als vond ik het op zich qua graphic er nog wel oké uitzien. Zeker als je het vergelijkt met die pixels uit Spanje.
Wel 90 minuten.
Wel 90 minuten, dus dat was misschien niet de allerbeste keuze. Maar goed, ja, geen stadion, of tenminste geen fake stadion geluid vanuit Sky of ik weet niet.
Dalsom, ja.
Ik weet niet precies van wie ze... wie ze alles door zouden krijgen. Aan de ene kant is dat jammer, omdat je misschien een klein beetje ook die beleving mist. Want ik vind wel dat ze, vooral in Duitsland, voegt het wel echt iets toe. En als je er even niet over nadenkt, denk je gewoon dat het een normaal stadion is. Dus dat op zich ben ik er wel een voorstander van als het gewoon goed wordt geïmplementeerd. Alleen goed, ja, hier in Italië heb je dus echt stadiongeluid. En dat is ook wel leuk, omdat je juist nu...
Doodse stilte.
En zeker als je ook Italiaans spreekt, dat je alle opmerkingen hoort. En dat is natuurlijk heel leuk. En wat dat betreft heb je natuurlijk aan Conte sowieso al een hele goeie. We hebben natuurlijk al heel vaak... Goed, we zien binnen in Nederland natuurlijk heel weinig post-match interviews met hem. Alleen rond de Champions League is hij volgens mij 1 of 2 keer voorbij gekomen. En dan hoor je die vent dat hij gewoon tijdens zo'n interview gewoon ongeveer met zijn vinger in zijn keel moet duwen om er nog een klein beetje geluid uit te krijgen.
Echt schitterend.
Ja,
je hoorde hem ook
nog. Nu hoor je ook waarom, zeg maar.
Ja, je hoorde in de 90ste minuut hoorde je nog een schreeuw van Conte. En la vita! Van naar zijn spelers.
Pomp of verzuipen eigenlijk.
Ja, pomp of verzuipen. Het is het leven. Hou het vol. Het staat 2-1 voor ons. We moeten het volhouden. Als we verliezen, hè, dan zijn we in puin. En dat is wel prachtig om te horen. Aan de andere kant zag je ook Ranieri de hele tijd langs de kant staan. En die man is 68. En die stond nog wel de hele wedstrijd te schreeuwen naar zijn spelers. En ook te roepen, kom op, doorzetten, door, buffelen. Inter is moe. We kunnen nog de 2-2 maken. Nou ja, het gebeurde niet. Maar dan heb je wel een extra component waarvan je kan genieten.
Ja, het is wel een soort extra dimensie inderdaad. En dat is natuurlijk wel iets wat misschien ook juist wel een beetje dat menselijke weer terugbrengt bij de toch wel sport die de laatste jaren eigenlijk vooral natuurlijk heel commercieel is geworden. Dat je nu toch weer misschien wat meer kan identificeren, omdat je eigenlijk ook maar ziet, het zijn natuurlijk ook gewoon maar mensen.
En hoe fanatiek ze zijn.
En ze zijn ook gewoon heel fanatiek. En eigenlijk doen die coaches doen niet heel erg veel anders tijdens zo'n wedstrijd dan misschien de coaches bij Harkema's The Boys.
Nee, eens.
Die proberen ook alleen maar gewoon te helpen langs de lijn.
Alleen iets Italiaanser, hè?
Ja, goed, natuurlijk. Kijk, hier is natuurlijk een andere... Goed, een ander land, andere... Ja.
Passie.
Dus dat heb je inderdaad wel. Maar het heeft ook wel wat in... Ook gewoon dat je die spelers hoort praten en schreeuwen. En het heeft ook wel iets... Ik denk op de lange termijn wil je toch wel gewoon lekker je stadiongeluid terug en je fans. En
nu is nog genieten.
Dat hoort er gewoon bij.
Precies.
Maar ook bijvoorbeeld die wedstrijd, die laatste voor de winterstop tussen Juve en Inter, was ook heel interessant om zowel Sarri als Conte toen te horen. En je hoorde ook, keepers hoorden je praten tijdens de Coppa Italia. Mm-hmm. Ook iedere keer Gigi Buffon met zijn bas door het hele stadion. Dus dat zijn ook wel leuke dingen om dat soort achtergronden een klein beetje mee te krijgen.
En gisteravond ook de scheidsrechter Rocky bij Bologna Juve, daar gaan we zo meteen nog even over praten. Ja. Maar die ook met de spelers praat. En dan hoor je hem ook tegen de spelers zeggen: meneer, of gentlemen, signori. Wat is het, meneer in het, meneer in het Nederlands? Maar ja. Denk je ook, hij praat wel als een gentleman met ze. Dus we zijn bijna vergeten aan te kondigen. Maar we gaan even naar de column van Isaac. Isaac is onze Italië-correspondent. Schoof de afgelopen weken wel eens aan in de podcast. Gaat dat in de toekomst zeker vaker doen. Maar we zijn van plan om vaker in de studio op te nemen. Dus kan Isaac er dan niet bij zijn. Nu hebben we een mooie rol voor hem bedacht. En die heeft hij eigenlijk zelf bedacht. Hij neemt elke ochtend de krantjes voor ons door. Dus hier de column van Isaac van Achelen vanuit Bagno.
Buongiorno amici sportivi. Ik ben er even een paar dagen tussenuit in de buurt van L'Aquila in het dorpje Bagno. Deze omgeving werd 11 jaar geleden getroffen door een aardbeving. Veel mensen zijn dit misschien al vergeten, maar hier zijn ze nog steeds bezig met de heropbouw van vele, vooral tweede huizen. Maar ook in een klein dorpje dat vertaald in het Nederlandse badkamer heet, heb ik een edicola gevonden. De welbekende kioskjes waar de kranten worden verkocht. En wat is het toch weer heerlijk om 's morgens vroeg die oude mannen te horen steggelen of de strafschop voor Juventus nu wel of niet te gemakkelijk gegeven was. We kunnen echt zeggen, il calcio è tornato. Ik heb u nu La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport en Tutto Sport voor me liggen. Laat ik beginnen met de Gazzetta dello Sport, die kopt Di Baldo, torna la Supercoppa, Juve più 4. Strafschop voor Cristiano Ronaldo, de magie van Dybala, 0-2 in Bologna. Paolo Dybala geeft een assist aan de trainer met zijn woorden: ik kan op elke positie spelen. Maar uiteraard staat ook Pierino Prati, la peste del Milan, op de voorpagina. met Milan Dedica a Prati. Een eerbetoon aan Prati, die de voormalig AC Milan vedette Pierino Prati, die is gisteren helaas op 73-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. En Prati die won met Milan in 1969 de finale van de Europa Cup 1 door met 4-1 te winnen van Ajax. En in die wedstrijd scoorde hij 3 keer. En het is daarna geen enkele speler meer gelukt om een tripletta, een hattrick, te maken in een finale van deze Europese hoofdprijs. En ook in Il Corriere dello Sport natuurlijk aandacht voor Prati. En de grote kop is Fuga di Coppia. Een uitje van een stelletje. Uiteraard het stelletje duo Dybala en Cristiano Ronaldo gisteravond in Bologna. Verder Lazio, La Rincorsa di Corea. De Argentijn en Casedo spelen voor een plekje naast Immobile. Terwijl Lucas Leiva niet zal spelen. En Roma is de laatste dagen ook flink in het nieuws. Ook zij op de voorpagina. Dit gaat over de eventuele overname van AS Roma. Friedkin, een magnaat uit Texas, die zou klaar zijn om de betalingsvoorwaarden aan te passen en het jawoord te krijgen van James Palotta. En in tutto sport, Juve sì, era ora. Het werd tijd. Ronaldo met een strafschop en Dybala met een klassieke goal verslaan in rossoblu en staan sterk op de eerste plaats. De Ciglio knock-out en Danilo met rood van het veld gestuurd. Ik ga de krantjes even rustig doorlezen, zodat ik zomaar mee kan discussiëren met de oude mannen over il calcio. A presto.
Ja, Bologna, Juve,
0-2.
Renato de Lara. Het stadion gaat verbouwd worden. Die plannen zijn ook eindelijk goedgekeurd. Dus dat gaat komen. Maar goed, dat zal wel nog een klein beetje toekomstmuziek zijn. Nou, als we de Italiaanse bureaucratie nog een beetje maken.
Ga een jaar overheen.
Dat zal nog wel even duren. We kennen het land goed genoeg intussen. Goed, een eigenlijk vrij eenvoudige overwinning. In de eerste helft was het wel was het al beslist. Stond 2-0 bij rust. Een paar fouten in het begin, vooral van Szczęsny die een paar keer niet goed opletten.
En van de Ligt, bijna met de stift van het jaar.
En van de Ligt. En uiteindelijk heb je dan toch weer het, Sander zei het ook al, rond de Coppa Italia natuurlijk. Nou, je bent 10 minuten bezig en Juve krijgt een penalty nog eens tegen zijn Milan in de halve finale. Ja, het was nu eigenlijk tegen Bologna hetzelfde.
Vond jij het een pingel? Objectief gezien.
Het is lastig. Goed, jij zei het gisteren in onze WhatsApp-groep natuurlijk ook. Het is een beetje lastig om daar objectief naar te kijken.
Ja, heel erg.
Maar goed, als je gewoon puur analyseert wat er gebeurt. Het is corner wordt genomen. De Ligt en Denzel staan bij elkaar. Denzel trekt aan het shirt van de Ligt. Je ziet het eigenlijk ook, maar ik heb het vanaf tv maar vanuit één hoek gezien. Dus misschien is het vanuit een andere nog duidelijker te zien. Maar hij houdt hem vast. Je ziet het shirt echt helemaal vertrekken, zeg maar. En hij laat hem pas heel laat los. En dan gaat de Ligt liggen.
En daar kwam weer...
Je kunt hem geven. Maar het is... Ik vind sowieso met corners heb je zoveel van dit soort duels. Dat je eigenlijk bij iedere corner kun je of in het voordeel of in het nadeel van de verdedigende of aanvallende. Hoe je het uit wil leggen.
En dat vond...
Altijd wel iets fluiten. Dat vond Mihailovic ook.
Exact. Dat vond Mihailovic ook. En die schreeuwde van als je naar de volgende corner voor ons ook naar de VAR gaat. Dan kan je kijken tot je tenminste kan je direct kijken en dan zie je ook een overtreding. Want zoiets gebeurt bij elke corner. En ik denk dat hij gelijk heeft. Aan de andere kant is het ook elke keer makkelijk om te zeggen dat Juve wordt bevoordeeld door de scheidsrechters. Ik denk dat het dit jaar wel een aantal keer is gebeurd. Maar het zou ook vast gebeurd zijn bij andere ploegen.
Ik kan heel goed begrijpen dat hij hem geeft. Want je ziet zo duidelijk dat het shirt wel wordt vastgehouden en wordt weggetrokken, zeg maar.
En als je wordt geroepen, dan moet je hem ook geven. Want je ziet duidelijk eigenlijk dat Denzel het shirt van de Ligt naar beneden trekt. En dan zie je een overtreding. En je bent de scheidsrechter, je bent geroepen naar de VAR. En dan kan je niet zeggen, weet je wat, dit gebeurt bij elke corner. Nee, want je ziet het nu duidelijk voor je ogen. Je ziet het op je beeldscherm. En dan snap ik duidelijk dat Rocky... een penalty geeft. Het probleem ligt meer bij de VAR, denk ik, dat hij hem hiervoor naar het beeldscherm roept. Kiffy was dat, dacht ik. Ja. Aan de andere kant, hij kan het doen en het is een voor 80% een overtreding, misschien een voor 70%. Wordt vaak niet gegeven bij corners en gisteravond wel. En het was echt niet alleen omdat het over Juve ging, omdat het een penalty voor Juve was.
Maar ja, het is wel opvallend natuurlijk ook. Ja goed, en nu schoot Ronaldo hem er wel in, dus dat scheelde ook al. Ze heeft niet volgens mij zijn 20ste of zijn 21ste erin.
0-1 en daarna stoomde Juve door. Bologna kwam er niet meer lekker in. En na een mooie inspeelpaas van De Ligt, hakje van Bernardeschi, kwam de bal bij Dybala. Die mooi opendraaide en de bal echt in een mooie kruising deponeerde. Ja, prachtig doelpunt toch?
Ja, nee, absoluut. Ik zag vanochtend in de... Want je had volgens mij Stefano Denswoordje zijn 4 die hij had gekregen in de Sportkrant, had je al even getweet.
Ja, ja, ja.
Ik zag hem ook voorbij komen, het hele stuk. En dat was ook over Dybala. Die was de beste aan de kant van Juventus. Kreeg volgens mij 7,5 van 8.
Terecht.
En daar stond ook, we mogen in ieder geval de... hoe zeg je dat? De medische geschriften mogen we updaten. Want blijkbaar heeft het coronavirus geen invloed op je linkervoet. Dat was het quoteje wat ze daarbij hadden gezet.
Heropleving van Dybala.
Ja, goed, ja, geweldige goal. En we hadden gisteren natuurlijk ook even contact tijdens de tweede helft vooral. Dat als je De Ligt en vooral Dybala eruit haalt bij Juventus. En goed, Ronaldo, omdat het natuurlijk gewoon... Ja, een geweldige speler is. Maar als je dat eruit haalt, dan is er echt helemaal niks wat er overblijft.
Zijn zij de beste elftal uit de Serie A?
Absoluut niet. Nee, goed, ze zouden het moeten zijn op basis van de breedte van de selectie, die eigenlijk altijd wordt geroemd. Maar je ziet nu gisteren met de backs dat eigenlijk ook helemaal niet breed is. Ze reizen met 5 verdedigers af. Nu naar Bologna. Waarvan Rugani natuurlijk ook zelf nog coronavirus heeft gehad. Maar goed, die zal natuurlijk intussen weer fit zijn. Uh-huh. De Cilio, die verving Alexandro. De linksback die geblesseerd was. Nou, De Cilio geblesseerd. Dan komt Danilo erin. En als een of andere...
Bizar.
Idioot pakt hij dan 2 keer geel in 5 minuten.
Had al direct rood kunnen hebben.
Had al direct rood kunnen hebben. Dus ja, goed, kijk. Die breedte van die selectie wordt heel vaak geroemd. Maar er zijn ook gewoon heel veel zwakke plekken. En nou goed, ik heb natuurlijk al 2 jaar lang dat ik zeg dat middenveld verschrikkelijk is. Met Khedira, met Can, met Matuidi, Rabiot. Nou goed, Can is nu natuurlijk naar Dortmund. Dus dat is 1 frustratie minder voor mij, zeg maar. Maar goed, het is echt... Als je De Ligt, Dybala, Ronaldo weghaalt... dan is het denk ik echt... Ja, ik denk niet eens dat die Europees voetbal zouden halen... op basis van die jongens die er dan overblijven.
Maar er moet ook...
Heel weinig.
Om toch weer terug te keren naar de Europese top... moet er echt heel veel gebeuren, hè, in Turijn... Dan moeten er eigenlijk aankomende zomer al 3, 4, 5 aanwinsten komen. Om toch weer die aansluiting te vinden bij ploegen als Real Madrid en Barcelona. Manchester City misschien ook, Liverpool.
Ja, absoluut. Maar dat mist gewoon, want ja, wat nogmaals, die selectie wordt altijd heel veel positiefs over gezegd. Dat het zo breed is en het is de breedste van de Serie A qua misschien een beetje gemiddelde niveau. Maar als je eigenlijk kijkt wat daar staat voor een topclub, kan dat niet. Want je hebt eigenlijk nu met Higuain... geen spits, want die is of geblesseerd of hij zit in Argentinië, of hij heeft er geen zin in of hij is te zwaar, of weet ik veel wat.
Wel een zieke moeder, waarvoor hij terug wil keren.
Ja, nee, natuurlijk goed. Ja, nee, in dit geval was het natuurlijk wel had hij ook een prima argument. Dus die lijkt waarschijnlijk ook naar River Plate te gaan. Dus goed, dat is dan een spits waar je eigenlijk ook niemand hebt, want als je ook de geruchten nu hoort dat Sarri Ronaldo in de spits wilde zetten, dat Ronaldo er eigenlijk geen zin in had, mm-hmm. En soortgelijke dingen. Ja,
worden ze wel kampioen?
Die backs hebben we natuurlijk over gehad en het middenveld al vaker over gehad. En op basis van dan een paar van die uitschieters, Bonucci, De Ligt, Szczęsny en dan Ronaldo, Dybala, dat zijn eigenlijk de 5 die een bovengemiddeld niveau halen. Of tenminste wel gewoon hun eigen niveau halen.
Wel het geraamte is dat, hè?
Ja, goed, dat is natuurlijk wel het geraamte. Dus die as staat op zich wat dat betreft wel goed. En dat is dan het enige voordeel wat Juve heeft. Dat die 5 gewoon zo goed zijn dat je daarop... kampioen kan worden.
Ja. Maar worden ze het?
Ja, ik hoop van niet eigenlijk, om heel eerlijk te zijn.
Waarom?
Het klinkt heel gek misschien als fan ook van Juve, maar 1 eigenlijk dat Atalanta en Lazio beide veel leuker voetbal spelen. Ik denk dat er veel meer ploegen in Italië zijn die leuker voetbal spelen dan Juve.
Al jaren, hè, eigenlijk.
Eigenlijk ook al heel lang inderdaad, want het moest onder Sarri veranderen, maar het is niet echt gebeurd. 2, Lazio heeft natuurlijk al dat idioot goede seizoen met Immobile en eigenlijk dat alle grote spelers, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Correa, iedereen is geweldig in vorm. En daarbij komt ook dat, ja, Juve verdient het op basis, ja, van het spel totaal niet. En ik hoop eigenlijk dat al, ja, goed, dat Lazio het dan wordt, want dat is eigenlijk de grootste concurrent op dit moment. Sowieso leuk volksfeest. En ik denk dat het goed is voor de Serie A als er een andere kampioen komt. Dat je niet inderdaad zo'n Duitse of een Franse soort Farmers League idee krijgt dat alleen maar Juve het is.
Maar dat is wel al zo. Dat heb je al en 8 jaar op een rij.
Dat is natuurlijk de laatste 8 jaar, maar dat moet een keer doorbroken worden. En daar zit natuurlijk wel het perfecte seizoen voor.
Het is het jaar.
Het zou mooi zijn als Juve inderdaad dan ook gewoon even de deksel op de neus krijgt van, hey, eigenlijk hoe we nu bezig zijn kan niet. We moeten echt toch wel een flinke verandering doormaken.
En dan misschien
dus dat
wel
zou
met
een mooie combinatie zijn.
Misschien wel met een nieuwe trainer volgend jaar. Want Sarri staat onder druk. Het bestuur was niet echt tevreden dat ze de Coppa Italia niet wonnen. Bestuur is ook niet tevreden dat ze in de Champions League achterstaan tegen Lyon. Want ze verloren met 1-0 in Frankrijk. Meer dan 100 dagen geleden ondertussen, nee, volgens mij. En in de Serie A staan ze wel eerste, maar presteren ze ook niet zoals het bestuur wil. Men schijnt in Turijn, de journalisten schijnen zeker te weten dat Sarri volgend jaar niet meer de trainer van Juventus is. Zeker iets om in de gaten te houden. Maar ja, als hij straks gewoon de titel wint, dan...
Dat is natuurlijk ook een klein beetje de stemming van, kijk, ze staan natuurlijk gewoon eerste, op dit moment 4 punten voor. Lazio speelt morgenavond tegen Atalanta. En inderdaad, ja, ze staan 1-0 achter in de Champions League, maar ze hebben één van die twee wedstrijden gespeeld, want die return mag dus nog wel. Dus goed, voor hetzelfde geld win je dan gewoon thuis met 4-0 en dan sta je in de kwartfinale. Dus wat dat betreft is het natuurlijk een klein beetje stemmingmakerij.
100%,
maar goed, dat Sarri inderdaad niet heeft gebracht wat iedereen toch wel had verwacht. Het mooie voetbal en het snelle spel wat hij bij Napoli eigenlijk altijd speelde en ook bij zijn vorige clubs in de lagere divisies.
Maar dat is de reden dat hij is aangesteld. Hij is aangesteld om interessant, leuk, aantrekkelijk voetbal te spelen. En dat is Juve dit seizoen gewoon niet gelukt. Dus wat dat betreft mag je hem daarop afrekenen. Aan de andere kant heeft Juve 3 keer gelijk gespeeld, 3 keer verloren in 27 duels. Dus de andere 21 duels gewonnen. Ja, is er niet zo heel veel aan de hand. Ze hebben gewoon misschien de pech dat Lazio dit jaar ook ontzettend sterk is. En dat Inter ook nog meedoet. Maar ondertussen is Juve wel beter dan die andere twee teams. Want ze staan gewoon eerste. En Lazio moet morgen maar eens winnen van Atalanta in Bergamo. Wat natuurlijk al lastig genoeg zal worden. Aan het eind zul je zien dat Juve gewoon kampioen wordt dit jaar. En dat is wel jammer.
Dat denk je toch wel?
Ja. Zei ik gisteren wat anders? Ik weet het niet.
Gisteren zei we ongeveer hetzelfde. Maar ja. Goed, ja, kijk. Je hebt natuurlijk toch altijd bij Sarri dat het een beetje... Je hebt natuurlijk notoire prijzenpakkers. En hij is eigenlijk... Ja, de notoire prijzen niet pakken. Dus voor hem zou het ook mooi zijn als hij dan toch, ondanks de kritiek en ondanks dat verleden binnen Italië, waarin hij niet echt op waarde wordt geschat, omdat hij eigenlijk nooit prijzen heeft gepakt, op het hoogste niveau in ieder geval, dat hij zo'n prijs pakt. Maar ja, wat ik zeg,
ja,
ik vind het Lazio eigenlijk meer, ondanks dat ik echt niks met Lazio heb.
Maar gewoon, ja. Qua spelers, als je kijkt naar Lazio, heeft Lazio zoveel meer leuke spelers. Absoluut. Kijk, bij Juve heb je Dybala, Ronaldo, en daar houdt het denk ik wel op de licht, hè, als Nederlander zeker.
Ja.
Als je naar Lazio kijkt, heb je daar Milinkovic-Savic rondlopen, Luis Alberto, Tuco Correa, Immobile, Acerbi, een centrale verdediger die 2 keer kanker heeft gehad, die het heeft overwonnen en dit jaar echt super sterk is. Het zijn gewoon allemaal namen, allemaal spelers die het gunt dat ze een Scudetto pakken. Dus wat dat betreft zou je de sympathie voor Lazio enorm moeten voelen dit jaar.
Ja, en ik heb ook, als je kijkt puur naar die basiselftallen, ik denk dat je bij Lazio eigenlijk gewoon een beter team hebt staan dan bij Juventus. En goed, je hebt natuurlijk bij Juve staan dan inderdaad een Dybala en een De Ligt en een Ronaldo staan. Nou, dus die compenseren natuurlijk wel voor de praktische amateurs als Matuidi en Khedira en zo. Maar ik denk dat je bij Lazio echt gewoon een veel beter team hebt staan.
Er zit ook meer schwung in en een leuk systeem.
Ja, die hebben natuurlijk, wel het voordeel dat die langer bij elkaar zijn natuurlijk met Inzaghi. Die zitten
zeker.
En volgens mij een van de langstdienende trainers nu in de Serie A.
En minder druk hebben. Dat is ook wel een groot verschil. Want Lazio hoeft geen kampioen te worden. Oké, nu zou het leuk zijn als ze het worden, want ze zijn toch al zo ver gekomen. Maar bij Lazio was het plan voorafgaand aan het seizoen niet om kampioen te worden, maar gewoon om zich te kwalificeren voor de Champions League. En dat gaat ze wel lukken. Dus als je daar toch bent op plek 2.
Het is razend knap. Het is razend knap wat Lazio voor elkaar krijgt. En ze zijn dan op Atalanta na de meest scorende ploeg van Italië. Ze hebben de minste tegendoelpunten. Dus eigenlijk alles. Ze hebben de topscorer in de gelederen. Dus eigenlijk alles gaat er goed. Dus zo'n wonderseizoen, zeg maar, dat moet je ze eigenlijk dan ook gewoon gunnen. En Goed, het laatste keer was natuurlijk, wat was het, 99-2000 met Eriksson.
Ja, en met Nedved, met mooie namen in het elftal.
Dus dat zou, het zou mooi zijn als het inderdaad ook gewoon een keer een andere ploeg is. Het is ook gewoon tijd.
Iets lager op de ranglijst. Kijken we even bijna naar het rechte reisje. Oh nee, toch nog daarboven. Dat is Milan. Die won gisteravond met 1-4 op bezoek bij Lecce. Toch wel knap, hè, om daar met 1-4 weg te gaan. Oké, Lecce had geen thuispubliek ook. En het is makkelijk om in een leeg stadion daar te spelen. Maar toch redelijk indrukwekkend om daar met een 1-4 weg te gaan. Heb je de wedstrijd gezien?
Nee, ik heb daar dus ook. Ik kreeg pas halverwege de wedstrijd van Juventus tegen mijn internet echt aan de praat. Dus ik heb een paar flarden heb ik wel gezien. Ja, ik voel me een beetje de gemiddelde televisieanalist die gewoon niks heeft gezien.
Maar tot nu toe gaat het aardig.
tot nu toe bluff ik me er wel uit.
Zeker.
Nee, goed. Ik heb vanochtend nog wel even een paar beelden teruggekeken. Maar goed, vooral Çalhanoğlu had het eindelijk weer een keer een beetje op zijn heupen. Goede 2 assists, geloof ik, op Castillejo en op Rebic. Het is gewoon heel knap, want winnen bij Lecce, in Lecce, is niet zo heel eenvoudig.
Al staat Lecce natuurlijk wel 18e, dus op 7.
Ja, natuurlijk, maar goed, ze hebben...
Alleen het Milan van de afgelopen jaren had daar waarschijnlijk verloren.
Ja, absoluut.
En, de omstandigheden zijn misschien iets anders nu. Maar alsnog lekker om uit die coronastop te komen, waarbij je Juventus heel erg lastig maakt in de Coppa Italia. En met een duel waar je wint in Lecce en tegen Lecce. Dus ze hebben de aansluiting nog gewoon voor de Europa League plekken.
Als je ook kijkt naar die wedstrijd eerder dit seizoen, spelen ze gewoon thuis gelijk tegen Lecce in de laatste minuut 2-2. Maar goed, ja, dat is natuurlijk ook wel een klein beetje. Het is gewoon heel lastig nu ook, denk ik, om in te schatten hoe lastig of hoe eenvoudig het is om uitwedstrijden te winnen nu. Omdat je natuurlijk gewoon nergens meer dat publiek hebt. Dus je speelt eigenlijk altijd. Nou goed, alleen het veld is natuurlijk verschil tussen de regio's en de clubs. Maar je speelt eigenlijk altijd ongeveer op neutraal terrein. Dus het is ook lastiger in te schatten.
Alleen maak je de reis wel, hè? Kijk, van Milaan naar Lecce is wel heel ver. Dus het is wel vermoeiend om die trip te moeten maken. Dus wat dat betreft speel je alsnog wel uit. Maar inderdaad, wat je zegt, geen supporters.
Ik denk zeker voor de kleine clubjes dat het wel echt uitmaakt. Die hebben natuurlijk echt wel het voordeel van. Zeker als je natuurlijk een ploeg als een Milan of een andere grote ploeg langere tijd op een gelijk spelletje kan houden. Tot in de 80ste minuut. Dan wordt het voor zo'n grote ploeg ook moeilijker. Lecce wordt dan aangestuurd door het publiek, aangemoedigd. Je krijgt dan ook een soort derde adem, zeg maar.
Ja, en dat was nu niet.
En dat mis je nu natuurlijk niet. En dan uiteindelijk zie je dan toch wel dat Milan zo duidelijk meer kwaliteit heeft.
Ja, wel meer dan Lecce in ieder geval.
Goed voor Sander. Ik denk dat dat positief is voor hem ook een keer.
Was fanatiek aan het appen gisteren tijdens de wedstrijd. was erg tevreden met de overwinning. En dat snap ik ook wel, want je bent toch bang als Milanista dat je dan daar verliest en dat je weer gelijk de pop aan het dansen hebt. En die poppen zijn al aan het dansen, want het is ruzie in Milaan. Bestuur jaagt elkaar de tent uit. Stefano Pioli is nog niet zeker van zijn plek op de bank volgend seizoen. Dus zeker niet alles op orde in Milaan. En dan is het wel lekker om even daar te winnen in Lecce op bezoek bij de Giallorossi van de Liverani. En als we dan even helemaal naar beneden kijken en als we dan toch over Lecce hebben. Die hebben het lastig, staan op een 18e plek. Wel nog voor Spal en Brescia, die eigenlijk al zeker zijn van degradatie. Maar vlak achter Genoa, Sampdoria, Torino en Udinese. Dat zijn eigenlijk de ploegen die nog kans maken om helaas dat ticket te veroveren voor de Serie B. Welke ploeg zie jij als derde degraderen?
Ja, ik denk uiteindelijk toch wel Lecce. Wat ik wel jammer zou vinden, want je hebt natuurlijk eigenlijk in Italië de laatste jaren zie je steeds meer dat vooral de noordelijke ploegen natuurlijk op het hoogste niveau spelen binnen Italië. Lecce komt natuurlijk uit Puglia, helemaal de hak van de laars en dan nog helemaal onderaan. Dus het is sowieso mooi een beetje voor de algehele, hoe wil je het noemen, representativiteit van het land en ook van de zuidelijke regio's, dat je ook een ploeg uit het zuiden in de Serie A spelen.
Eigenlijk is het juist representatief als er vooral noordelijke clubs in de Serie A spelen, wat betreft financiën.
Juist, maar dat is natuurlijk het verschil. Goed, we weten natuurlijk allemaal een beetje hoe het zit in Italië. Noorden is rijk, zuiden is arm. Noorden wordt vaak gezegd dat het wat afstandelijker is, wat koeler. Ook in de omgang tussen de mensen. En in het zuiden is het juist veel, veel warmer. En iedereen is gastvriendelijk en gastvrij. En iedereen is vriendelijk. En iedereen nodigt je uit om te blijven eten. Dat merk je waarschijnlijk ook als je met familie of op vakantie bent daar. Dus goed, ja, ik heb zelf ook een zwak voor Puglia en voor Lecce zelf als stad. Maar goed, ja, je ziet toch wel dat het... Ja, het mist echt wel kwaliteit. Ze hebben natuurlijk een paar goede spelers. Falco, Mankosu. Dus ja, er spelen wel een paar jongens die echt wel duidelijk het Serie A-niveau wel aan kunnen.
Ja.
Maar ik denk dan uiteindelijk wat die andere ploeg... Udinese, Torino, Samp en Genoa... Dat zijn toch ook historisch gezien grotere ploegen. Dus ik denk uiteindelijk dat het misschien ook die ervaring... een klein beetje nog de doorslag kan geven. Maar goed, wat je zegt, het staat allemaal inderdaad echt heel dicht bij elkaar. Het verschil is 3 puntjes.
Dus. En niet vergeten dat Samp ook echt hartstikke slecht is. Hadden we het aan het begin al eventjes over. Die bakte er niets van tegen Inter. Genoa is denk ik een iets ander verhaal. Die hebben zich onder een nieuwe trainer, Nicola... redelijk goed herpakt. Staan op 25 punten. Hebben wat prima spelers gehaald in de winter. Dus op zich moeten die zich kunnen handhaven. Maar van Sampdoria schrok ik echt zondagavond. Dus wat dat betreft is voor Lecce hopen dat Sampdoria niet de goede vorm, of noem je dat, niet de kwaliteit toch nog hervindt, maar gewoon blijft verliezen. Dan denk ik dat voor Lecce nog wel te doen is. En dan kijk je ook nog naar Torino, hè? Want Torino won echt al maanden niet.
Nou ja, goed, het is nu natuurlijk sowieso makkelijk om te zeggen dat ze maanden niet wonnen met die hele coronacrisis.
Ja, oké, okay, maar daarvoor ook al
nee,
niet.
Natuurlijk, nee, ik begrijp het. Ik zag gisteravond ook al een tweetje volgens mij van Opta Paolo, de Italiaanse collega's van die statistiekenboer.
Laatste overwinning op 12 januari.
Ja, goed, kun je nagaan. Het is inderdaad letterlijk maanden.
Ja, maar wat zei Opta Paolo?
Goed, Opta Paolo had het over de grootste doelpuntendroogte van Ronaldo. Want die kwam na gisteren op 121 dagen geleden.
Ja, oké. Okay, ja,
en goed,
ja,
denk ik ook van, ja, het is flauw. Het is ook gewoon zoeken naar zoiets. Ja. Maar goed, Sampdoria is slecht. Genoa is beter dan Sampdoria, maar die staan lager. Torino heeft genoeg kwaliteit om gewoon eigenlijk 12e, 13e te worden. En die staan ook nu 15e met maar een paar puntjes boven de streep.
De trainer die niet weet wat hij aan het doen is. Moreno Longo.
En Udinese heeft natuurlijk ook al, wat is het, in ieder geval 5 wedstrijden niet gewonnen of nog langer.
Ja.
Dus het zijn allemaal, ja, wat ik zeg, je verwacht eigenlijk van allemaal dat die ploegen wat hoger staan. Maar uiteindelijk zal toch, denk ik, die ervaring, de Serie A-ervaring en toch de kwaliteit van de spelers wel de doorslag geven. Want die kwaliteit is wel gewoon hoger dan bij een Lecce, denk ik. Bij al die 4 andere ploegen. Al komt het er totaal niet uit. En dat is natuurlijk ook wel opvallend dat... Ja, toch wel zulke flinke ploegen eigenlijk zoveel moeite hebben. Zeker natuurlijk Genoa en Sampdoria, die eigenlijk vorig seizoen praktisch op hetzelfde punt stonden.
Niks zijn verbeterd, echt helemaal niks.
Echt niet zijn verbeterd. En tussendoor zijn er volgens mij alweer 3 verschillende trainers langsgekomen bij beide ploegen.
Zeker, ja. Het is gewoon een beetje schrijnend om te zien, want Samp en Genoa hebben de potentie om mee te strijden om Europa League plekken. En dat lukt ze echt al jaren niet. En dan heb ik het vooral voor Genoa. Waarover we een mooie podcast hebben opgenomen met de Nederlandse voorzitter van de fanclub, Hans Otte. Die appt me nog altijd fanatiek en die zei van de week, hey, leuk en aardig allemaal die verhalen over Inter, over Juve en over Milan. Maar je moet het ook nog even hebben over de degradatiestrijd. Dus,
ja, meer dan terecht.
Hans, bij deze. Maar ja, bij Genoa is er gewoon een paniekbeleid. En die hebben afgelopen winter nog wel heel veel spelers gehaald. Dus kwalitatief is die selectie nu wel redelijk oké. Maar ja, het is allemaal korte termijn beleid. Want ze gaan de topspelers verkopen ze gewoon telkens. En dan halen ze er echt weinig voor terug. En dan eindig je toch telkens onderaan het rechte rijtje. En schrijf je toch telkens weer tegen degradatie. En dat moet enorm pijnlijk zijn.
Zeker voor zo'n club natuurlijk. Want het is natuurlijk gewoon echt een grote club, ook binnen Italië.
Oudje club uit Italië.
En ze hebben dan wel nog het voordeel dat hun jeugdopleiding gewoon echt goed is. Komen heel veel jonge talenten komen al naar Genoa. Vanuit andere clubs, zeg maar in de, wat is het, onder 12 tot onder 18, onder 19. Dus die kunnen daar nog wel redelijk op terugvallen. Ook als soort basis. Maar ja, je hoopt toch eigenlijk wel dat Genoa... We hebben vorig seizoen waren er een beetje klaar mee, alle 3 geloof ik. Toen hebben we gezegd van nou, het zou niet erg zijn als die een keer degraderen. Maar nu ook na het mooie verhaal natuurlijk van Hans Otte.
Zeker, ja, maakt toch verandering.
En ook de spelers die daar een beetje doorheen zijn gekomen nu in het laatste seizoen. Denk ik toch van ja, die horen wel echt op het hoogste niveau te spelen.
En wij hadden hier Verona verwacht, hè, onderaan de Serie A.
Ja.
Ik zelf, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zelf had ze voorspeld op plek 20. En ondertussen staan ze gewoon keurig 8e, doen ze mee om een Europees ticket. En als we het toch even over ze hebben. De sterspeler daar is half Nederlands, Sofyan Amrabat. En die is echt fantastisch. Ik heb daar echt zaterdagavond enorm van genoten. Een soort Frenkie de Jong-achtige rol heeft hij daar bij Verona. Haalt de bal op bij de verdediging. Frenkie de Jong bij Ajax heb ik het dan over. Haalt de bal op bij de verdediging. Heeft een dribbel in huis. Heeft een goede paas. En verbindt echt die verdediging met het middenveld. En het is echt knap om te zien. Heeft dan transfer verdiend. Gaat voor 15 miljoen naar Fiorentina aankomende zomer. Maar ik zie hem spelen en dan denk ik, nou, die had wel dat stapje naar Fiorentina over kunnen slaan. En misschien wel bij een grotere club terecht.
Ja, goed, dat natuurlijk bij Napoli was hij al heel dichtbij. Uiteindelijk is dat dan ook onder andere vanwege die image rights afgeketst.
Ja, standaard.
Een beetje de standaard verhalen vanuit Napels. Maar goed, ja, nee, geweldige speler inderdaad. En dat is ook het knappe wat je toch ook wel nu een beetje begint te zien bij meerdere clubs. Dat spelers die in het buitenland niet helemaal zijn geslaagd of helemaal niet zijn geslaagd, dan toch dat daar een klein risicootje mee wordt genomen. En dat het dan uiteindelijk toch heel goed uitpakt. En daar is Verona qua scouting doet niet fantastisch. Ja, je hebt natuurlijk ook Kumbula bijvoorbeeld, een jonge Albanees die eigenlijk een van de betere, misschien wel een van de beste verdedigers is van de Serie A dit seizoen.
Gaat ook een transfer maken.
Waarschijnlijk wel, dat is nog niet helemaal bekend waar hij naartoe gaat. Mm-hmm. Omdat Inter en Juve waren al zwaar geïnteresseerd.
Ja, ja.
Zijn maatje achterin, Rahmani, die is gekomen van Dynamo Zagreb, als ik me niet vergis. Ook niet echt bepaald een hoogvlieger natuurlijk op Europees gebied of Europees niveau. Die gaat nu naar Napoli volgend seizoen. En je hebt zo meerdere van die spelers waarvan je denkt, van, ja, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar ze kunnen echt wel heel goed voetballen. En goed, ja, het zegt genoeg dat wij ze inderdaad als 20ste hadden neergezet voorafgaand aan het seizoen. Ook misschien een beetje vanwege de trainer Ivan Juris, die ik eigenlijk nog nooit iets goed heb gezien.
maar
met
hier,
alle respect voor die man.
Wat hij bij Verona voor elkaar krijgt, en ze spelen echt leuk voetbal. Er zitten mooie spelpatronen in, het is duidelijk wat hij met ze wil doen. En het team lijkt zijn orders of zijn tactische plan op te volgen. En daardoor staan ze 8ste. En dat zag je ook tegen Cagliari. Kwamen snel op 2-0. Twee doelpunten van die Carmine. En bleef op 2-0. Alleen toen pakte good old Fabio Borini een hele domme rode kaart. Kwam de Cagliari terug in de wedstrijd. Maar wat Verona vervolgens deed, was gewoon heel stevig en heel sterk verdedigen. En dus hielden ze vol, wonnen ze met 2-1. Ja, Verona is wel echt een team om in de gaten te houden en om te blijven kijken. En zeker om misschien wel een beetje te supporten de komende periode.
Ja, goed, het is niet de mooiste club als je ook de negatieve kanten van het team en van de geschiedenis ook er een beetje bij haalt.
Maar goed, dan heb je het over het team.
Goed, zeker het huidige. En Verona is natuurlijk ook als stad heel mooi. Het stadion is verschrikkelijk, maar goed, daar hebben we het ook al vaak genoeg over gehad.
En daardoor weer een beetje mooi, hè? Zo lelijk dat het mooi
daardoor
wordt,
Pentagoni. En goed, je hebt natuurlijk ook het boek van, wat is het, weet je?
Tim Parks.
Tim Parks? Ik wilde Sparks zeggen, maar dat is Nicholas Sparks. Dat is een heel ander boek, geloof ik. dat is van de notebook.
Nou, Nicholas Cage.
Weet je ook wel welke film ik gisteravond heb gekregen? Het is een mooie ploeg. Het zegt genoeg inderdaad dat wij ze zo laag hadden ingeschat, maar dat ze het zo goed doen. Dat is alleen maar mooi en heel veel respect voor die club, denk ik.
Hey, en weet je wat ook mooi is, Wes? De column van Juriaan, die gaat deze week over Verona tegen Napoli. Verona tegen Napoli, ja. Gisteren zei ik het verkeerd. Even scherp op blijven. Verona tegen Napoli, dat is een wedstrijd die vanavond op het programma staat. Om 19:30 wordt er daar afgetrapt. Zou ik zeker even aanzetten, want Napoli heeft een mooie elftal, een mooi team. Interessante trainer met Gattuso. Verona heeft Amrabat, heeft een paar talenten achterin rondlopen. En Juriaan van Wessem die neemt ons mee naar een historische versie van dat duel. Dit was onze podcast voor deze week. Blijf vooral luisteren. We blijven elke week verschijnen. Hopelijk een beetje aan het begin. En het liefst op maandag, als het allemaal lukt met opnemen. Nemen we om 9:00 op. Komt hij rond het middaguur online. En dat moet je gewoon even blijven luisteren. Want er is heel veel Italiaans voetbal de komende tijd. Heel veel om over te praten. Heb jij dingetjes die we moeten bespreken? Stuur het naar ons op Twitter, Instagram, WhatsApp, weet ik veel. Allemaal mail is ook wel eens gebeurd. En dan gaan we nu lekker luisteren naar die column van Juriaan van Wessem. Terug van weg geweest. Dankjewel, Wes.
Tot de volgende.
Bij de eerste volle speelronde van de hervatting staat ook Verona-Napoli op het programma. En dan gaan de gedachten van de oudere jongeren meteen uit naar de eerste speeldag van de Serie A in 1984. Italië was in deze zomer uitgeroepen tot het voetbalwalhalla, want alle mondiale sterren waren erheen getrokken. In die zomer was de laatste golf met sterren aangekomen, met spelers als Rummenigge, Socrates en Diego Maradona. Dit duel in het Bentegodi-stadion zou de eerste wedstrijd van het Argentijnse wonderkind in de Serie A worden. En natuurlijk was ook de wereldpers op dit duel afgekomen om daarvan getuige te zijn. Napoli was in het seizoen ervoor nog aan de degradatie ontsnapt, terwijl Verona voor het tweede jaar op rij de finale van de Coppa Italia had verloren van de ploeg die op zijn beurt net de Europa Cup finale had verloren. Verona had ook goed ingeslagen, want tijdens het EK 84 werden de Duitser Hans-Peter Briegel en de Deen Preben Elkjær Larsen aangetrokken. Verona was toch een outsider voor de mondiale pers. Hoewel de ploeg van Osvaldo Bagnoli in de oefencampagne na het seizoen imponerende cijfers had geboekt. Toen de spelers het veld opkwamen, dromden alle camera's zich om Maradona. Italië was er klaar voor. Een paar wolken boven het stadion, vooral een blauwe lucht en een nazomerse temperatuur. Verona domineerde het duel vanaf de aftrap. Maar als Maradona aan de bal kwam, zwol het geluid in het stadion aan. Toch lag hij vooral aan de ketting die Hans-Peter Briegel heette. En na 26 minuten gebeurde het onvermijdelijke uit een hoekschop. Verona nam de leiding door een doelpunt van de Duitser. Want Maradona hoefde natuurlijk niet mee te verdedigen. Een paar minuten later profiteerde Giuseppe Galderisi, een gewezen speler van Juventus met de lengte van een smurf, en daarom werd hij ook wel Il Pufo, oftewel de smurf genoemd, van de chaos in de Napolitaanse defensie. Het werd 2-0. Eigenlijk was het duel toen al gespeeld. Daniel Bertoni, de andere Argentijnse aankoop van Napoli, deed nog wel iets terug. Maar de stylist Antonio Di Gennaro zorgde voor de beslissing met een derde treffer. Verona won met 3-1 en zou zelfs de kop pakken in deze competitie van wereldsterren en die niet meer afstaan. Verona werd de verrassende kampioen van 1985. Het bijzondere aan deze ploeg was zeker dat ze in alle linies een ijzersterke speler hadden. In het doel Claudio Garella, de wat forse keeper die later ook bij Napoli kampioen zou worden. Als libero Roberto Tricella, die bij Juventus de opvolger van Chirea zou worden. En op het middenveld Antonio Di Gennaro. En in de aanval Pietro Fanna en Giuseppe Galderisi. Maar natuurlijk waren de buitenlanders Briegel en Elkjær Larsen toonaangevend. Het was een geweldige kampioen in een seizoen waarin Torino tweede werd en Sampdoria de Coppa Italia won. Kortom, een zeldzaam seizoen voor het Italiaanse voetbal.